Dit is voor hen die het presteren. Keer op keer accentueren wat er mooi is in de wereld. En ook ons dat kunnen leren. Dit is een ode aan de creatief. Aan hoe hij of zij in het alledaagse toch de schoonheid ziet. Hoe is het mogelijk dat iets opeens ontstaan kan uit het niets? En wat is het geheim daarvan? Of is dat er eigenlijk niet? Zet je headphones op, leun naar achter en geniet. Welkom bij Monkey Talk. Dit is Irene Kool.
Hey, hallo. Fijn dat je weer luistert. De lente hangt al een beetje in de lucht. Voelden jullie dat ook al? Als je de Monkey Talk 31 met Jaap Voigt hebt geluisterd, dan weet je dat ik graag leef en werk op het ritme van de natuur. Dus ik kom net een beetje uit mijn winterslaap gekropen. Lente is al wel begonnen. Het hoogtepunt is op 21 maart, maar je voelt alles al een beetje ontwaken. Rustig aan, niet te snel, doseren. Geen kleine plantjes nu al de grond uit willen trekken. Maar wel al een beetje genieten. De kleur komt weer terug. In ieder geval in mijzelf. Welkom bij Monkey Talk. Zeker als dit je eerste Monkey Talk is. Voor de nieuwkomers nog even waarom ook weer en wat te verwachten. Monkey Talk is het creatief oplaadstation van de Zoo. Zo heet mijn bedrijf. Ik ben ooit gestart in de supercommerciële creatieve sector, de reclameindustrie, waar ik heel goed heb geleerd hoe je iets woest aantrekkelijks kan maken. Nu, vele jaren later, zetten we bij de Zoo dit talent in om maatschappelijke vraagstukken. Van gat in de markt naar gat in de maatschappij, zeg maar. Wat we waarom doen, dat kan je vinden op de link via de show notes. Maar ik hoop dat je na het luisteren van deze Monkey Talk ook de andere afleveringen gaat luisteren. Of nog een keer luisteren. En kwek het dan gerust door. Want hoe meer creativiteit we kunnen aanwakkeren, hoe beter. Ieder mens is creatief. En de wereld heeft in deze transitiefase creativiteit heel hard nodig. Met Monkey Talk deel ik mijn ervaring en netwerk. En hoop ik je te inspireren en concrete tips te geven. Met deze aangewakkerde creativiteit ben je dan zelf ook een inspirerende vooraper, zoals wij dat bij de Zoo noemen, waar andere mensen weer van kunnen naapen. Daar hoop ik op. En dat je het dus ruimhartig weer doorgeeft. Geldt voor jullie allemaal. Dat vraag ik je dus eigenlijk om te doen. En als je trouwens abonneert op Monkey Talk, krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering is. Dikke tip nummer 1. Oké, wat hebben we in petto? Natuurlijk een vooraper aan de phone. Dat is de vaste rubriek. En er is ook weer een olifant die we benoemen. En er is nog iets van een liedje. Nou, we zien wel even hoe ver we komen. Ik hoop vooral dat je hersenen even een ommetje gaan maken. Danielle Hiers is deze keer onze vooraper. Zij is directeur bij Both Ends. Dat is een maatschappelijke organisatie, een fonds, een aanwakkeraar op het gebied van milieurechten en mensenrechten. Ze werken aan een samenleving die ecosystemen beschermt en stimuleert en tegelijkertijd alle mensenrechten respecteert, inclusief het recht op water, voedsel en een veilige leefomgeving. Nou, ga er maar aan staan. Goed luck, zou je zeggen. En voordat je nu denkt, wat een zwaar thema. Ik dacht dat ik mijn hersenen ging uitlaten. Dit nu niet meteen je inner critic, je verbeterkabouter aan het woord laten. Weet je nog hoe die werkte? Zie je nu hoe je brein het doet? Je kent me toch? Wees gerust. Er komen genoeg grapjes en dikke tips voorbij. En een sprankelend gesprek, want dat heb je altijd met Danielle. En het leek mij juist interessant hoe Danielle in zo'n positie, in zo'n krachtenveld, met die onderwerpen haar creativiteit inzet en voedt. Want dat merk ik wel met die overstap die ik heb gemaakt. Niet meer voor gat in de markt te werken, maar voor die gat in de maatschappij. Meer in duurzame ontwikkelingen werken. Niet om het een of het ander, maar het zijn wel taaie vraagstukken. Ingewikkeld. Het is nog belangrijker om je creativiteit op in te zetten. Luister maar hoe zij dat doet. Danielle Hiers is
Dames en heren, Voorraper aan de phone.
Nou, Danielle, wat leuk dat je in Monkey Talk bent.
Ja, ik vind het ook echt heel spannend.
Spannend?
Ja, want we hebben best wel veel al met elkaar gesproken. En ik ben heel benieuwd waar we het nou echt over gaan
hebben. Ja, dat weet ik dan ook nooit. Het is dan toch een soort voorspel. Waar je niet weet hoe het dan verder gaat. Ook een beetje. Maar vertel eens, als jij nou in 30 seconden both ends moet pitchen. Wat zeg je dan tegen mensen?
Ik zeg, wij zijn een milieu- en mensenrechtenorganisatie. Wij zijn opgericht om de milieubeweging in het mondiale zuiden, in ontwikkelingslanden, te versterken. In de jaren 80 is dat al gebeurd. En sinds die tijd is natuurlijk heel veel veranderd in de wereld. Dus nu doen we eigenlijk drie dingen. Wij zijn fondsenwerver, dus we zoeken geld voor allerlei organisaties in de hele wereld die zelf niet bij geld kunnen komen. En dat doen we omdat in Nederland relatief veel geld is voor mensenrechten, maar ook voor milieu. We zijn een verbinder, dus omdat we zoals een spin in het web zitten tussen heel veel organisaties, kunnen we mensen die met hetzelfde bezig zijn met elkaar in verbinding brengen, waardoor ze samen sterker staan. En we zijn eigenlijk gewoon een lobbyist in Nederland, omdat Nederland zelf een hele grote impact heeft op milieu en mens in andere landen. En wij vinden dat er ook iets aan moet veranderen.
Dus dat zijn activiteiten in Nederland. Maar meestal zijn de activiteiten in het buitenland. En is het meer ook dat je dan die lobbyclub of die andere clubs, ook eigenlijk milieuactivistische clubs of mensenrechtenclubs, en die werken heel erg samen met de lokale bevolking.
Dat klopt.
Toch? Ja. Om de lokale bevolking eigenlijk een stem te geven en in opstand te komen als er onrecht is voor het een of het ander.
Je kan het eigenlijk vergelijken met de mensen in Groningen. Het zijn meestal hele normale
gek
mensen
genoeg.
Met wie wij gek genoeg. Ja. En die moeten zich organiseren op het moment dat hun onrecht wordt aangedaan of dat zij niet meer in veiligheid kunnen leven.
Ja, daar heb je hulp bij nodig.
En die organiseren zich. En dat zijn de organisaties met wie wij werken. Dus dat bestaat heel vaak uit mensen op een bepaalde plek, die zeggen, oh, dit willen we echt niet. Of die zeggen, want die hebben we ook heel veel, die zeggen, jongens, we zien de hele wereld de verkeerde kant op gaan. En wij denken dat het heel anders kan en we gaan laten zien hoe dat dan moet. Dus die gaan bossen herstellen of voedselbossen oprichten. Of die gaan op een hele andere manier met hun water om, et cetera. Dus we hebben mensen die zeggen, stop tot hier, niet verder. En er zijn heel veel mensen die zeggen, we moeten niet alleen zeggen hoe het niet moet, maar we moeten ook laten zien hoe het dan wel kan.
Ja, op die twee assen. Ja. Ik zeg wel eens tegen mensen, als ik het dan probeer uit te leggen aan andere mensen, zeg ik, het is een soort agenda, maar dan internationaal.
Precies, ja, helemaal goed. Ja.
Dus dan,
wij werken eigenlijk met agenda's over de hele wereld.
Ja.
Zo zeg ik het altijd.
Voilà, ja. Ja, en om nog concreter ook te maken, ik was in Oeganda op vakantie, rondreis om naar die berggorilla's te gaan. En toen kwam ik op die reis ook tegen ergens in een natuurpark, vertelden de lokale gidsen dat er naar olie gedolven ging worden en dat de lokale bevolking in opstand kwam, maar dat het allemaal moeilijk was en dat de overheid natuurlijk corrupt heeft gewonnen en Congo, een heel verhaal. En het eerste wat ik toen deed, stuurde ik jou een appje van, dit is de situatie. En dat jij zei, we're on it. We zijn hier al mee bezig. Bekend bij ons.
Wij werken met onder andere Afiero. Die is een van de spin in het web van de tegenstand tegen al die oliewinning. Dus als zij worden opgepakt omdat ze zich verzetten, en ze worden regelmatig opgepakt, dan bellen wij de ambassade en dan zeggen we, joh, weer gebeurd, kun je wat doen? En tegelijkertijd staan wij hier met collega's voor het kantoor van Total Energies. Want Total Energies is de grote trekker van die hele project. En dan zeggen we, jongens, dit moet je niet langer doen. En we zeggen tegen de banken en de pensioenfondsen, investeer niet langer in Total Energies, want ze zijn betrokken bij niet oké projecten, waar ook mensenrechten schendingen. Dus het is een keten van beïnvloeding.
Ja.
Waar we op gelijke voet staan met lokale actievoerders, maar ons deel pakken in de verandering die nodig is.
Ja. En daar ben jij de Bokita club van 40 mensen hier in
het
Nederland.
Het zijn hier 40 mensen, ja.
Maar
ja,
over de hele wereld ook nog.
Nee, wij zijn met 40. Dus wij zijn een Nederlandse organisatie en wij werken met andere organisaties die zelf een logo hebben en een eigen Bokita hebben. En dat ook allemaal op een eigen manier doen. En wij vertrouwen erop dat juist in die verbinding de dingen echt gaan veranderen. Dus daarom heet het ook both ends. We werken aan beide einden van de duurzaamheidsvraagstukken van deze tijd. En ik ben wel een beetje een Bokita, maar ik weet niet of dat ook geldt in onze organisatie. Tuurlijk ben ik gewoon een bokkiete, maar dat ben ik niet alleen
als
hier.
Als zijn, je bent de directeur.
Ik ben de directeur, maar het is een zelforganiserende organisatie. Dus we hebben dus heel veel mensen die eindverantwoordelijkheid dragen. Dus ik maak hier relatief weinig de dienst uit, denk ik.
Ja, en het is natuurlijk het zijn allemaal slimme snuitjes.
Ja.
Dat zijn gewoon professionals. Dus het is meer faciliterend leiden. Maar een goede bokkito trouwens, een goede grijze rug, heb ik geleerd natuurlijk in Oeganda. Dat zijn juist die grijze ruggen die heel erg dienstbaar zijn aan de groep.
Oh, ik dacht dat altijd de vrouw naast de grijze rug was die daarvoor zorgde.
Nee, dat is dus ook wel wisselend natuurlijk. Ja. Ja. En jij bent dit onderwerp, nou misschien niet dit specifieke onderwerp, maar dat geëngageerd zijn en de wereld een beetje beter maken, dat zat er al heel vroeg in volgens mij bij jou.
Daar ben ik mee opgevoed.
Oké, ja. Want?
Mijn ouders zijn allebei Joods. Mijn moeder is heeft ondergedoken gezeten in de Tweede Wereldoorlog, tussen haar tweede en haar zevende. Mijn vader is opgegroeid in Palestina, maar is Israëli. En ik denk dat er niet bewust, maar onbewust met de paplepel is ingegoten. De wereld, daar is heel veel onrecht. En you better do something about it. Want dat onrecht komt uiteindelijk ook bij jou terecht. Dus je bent altijd de sjaak. En dus we hebben geleerd aan tafel om te kijken naar onrecht. En om ons daar ook over op te winden. En om tegelijkertijd te zeggen, oké, je kan niet stil zijn als je iets ziet. Want je wil niet dat anderen stil zijn. Dus je zal zelf ook wat moeten zeggen.
Ja, dus dat is. Toen ben je dat ook gaan studeren in de economische context.
Ja, dat zou heel leuk zijn geweest als ik het zo.
Want dat is helemaal niet bedacht.
Rationeel was het helemaal niet bedacht. Want ik ben niet zo'n planner. Hè? Dus daar hadden we het ook wel een keer eerder over. Dus ik ben gewoon economie gaan studeren. Omdat ik wist niet echt precies wat ik wilde. Dat was nog niet de tijd van de gap years. En ik ga eens bij mezelf te raden. Dus ik ging gewoon studeren. En ik dacht, ik ga economie doen. Want klinkt interessant. En bovendien luisteren mensen dan tenminste naar me als ik later iets zeg. Want econoom is toch echt, daar wordt anders naar geluisterd dan socioloog.
Klinkt toch wel alsof je erover na hebt gedacht. Dan.
Ja, maar dus niet vanuit de diepe intrinsieke motivatie om de wereld te verbeteren. Maar om. Nee. En toen kwam ik in de collegebanken en toen dacht ik echt van, waar gaat dit? Ik hoorde dus allemaal dingen en ik keek omheen. Ik denk, iets klopt er niet. Dus het was heel neoliberaal. Het was allemaal heel erg koud eigenlijk. Heel erg getallen, statistiek en vond ik eigenlijk helemaal niks. En toen ben ik een jaar weggegaan. Dus wel een gap year genomen. Dat zou je nu een gap year noemen. En uiteindelijk kwam ik terecht, omdat ik een Mexicaans vriendje kreeg, kwam ik terecht in de sloppenwijk van Mexico stad. Dat was mijn eerste keer buiten Europa. En daar zag ik dus waar economie wel over ging. En toen begreep ik het, zal ik maar zeggen. Ja. En toen ben ik teruggegaan, heb ik economie afgemaakt. En toen, in mijn laatste jaren, heb ik echt gekozen voor ontwikkelingseconomie, voor milieueconomie, maar ook voor marxistische economie en gender economics. Hè. Dus wat is de rol van vrouwen in de economie en hoe wordt daarmee omgegaan? Dus ik heb daarna, gelukkig kon dat in die tijd nog wel heel los allemaal. Ga maar lekker wat doen. Ja. Ik denk dat dat nu niet meer zou kunnen. Dus ik heb wel mazzel gehad.
En is die economiestudie nou, want al die onderwerpen die jij nu aan het eind noemt, die zijn eigenlijk belangrijk dat je die aan het begin leert, of niet? Of is dat de economie nog steeds zo heel erg neoliberaal?
Ja, dat is dat. Ik vrees van wel. Ik vrees dat er nog weinig kleur te bekennen valt in de manier waarop nu over economie, ook gewoon echt over economie gesproken wordt, ook in de Nederlandse kranten en door economen zelf. Dus het is nog steeds, vind ik, veel te veel de gedachte dat alles rationeel. Mensen kiezen altijd rationeel. En economie gaat natuurlijk gewoon over macht en over belangen. Dus dat is ook de politieke economie. En dat gesprek is nog geen, ook in Nederland echt heel ver te zoeken, vind ik. Dus
de definitie van economie is soms ook een beetje, soms is het inderdaad die de rationele financiële kant en niet het hele huishoudboekje, zeg maar. Ja. Ja, en de rol van creativiteit. Want daar gaat de Monkey Talk natuurlijk over. Dus hoe speelt die bij jou zelf? Je bent natuurlijk een heel creatief mens.
Ja, dat weet ik niet.
Ervaar je dat ook voor jezelf zo?
Ja, dat hangt.
Wat is jouw definitie dan? Misschien is dat eerst handig.
Nou ja, ik weet niet, creatief. Ik denk, misschien is dat ook een beetje ouderwets. Ik denk bij creatief meteen aan mooie dingen maken.
De
beeldende kunsten. Ja. Of creatief in woorden iets duidelijk maken op een manier
literair
die je niet verwacht. En ik ben wel creatief in de zin dat ik een tegendenker ben, een constructieve tegendenker ben. Dus ik zoek altijd de weg die anderen niet verwachten. Omdat ik denk dat je met door verrassend uit de hoek te komen, ook als je rationele analyses maakt. En dat op een manier te doen die in verbinding is. Want dat is creativiteit ook. En je kan leuk in je eentje creatief lopen zijn, maar als niemand begrijpt wat je aan het doen bent. Ja, dat is super gaaf, maar ik weet niet of je het daar nou voor doet. Dus in verbinding tegendenken, daar ben ik relatief goed in. En ik weet niet of dat. Dus ik denk
nou,
gewoon
mooi.
Heel creatief.
Ja. Nou ja, dat vind ik, want dat is voor mij meer toegepaste creativiteit. Dat is ook mijn zoektocht in. Dat veel meer gaat over vindingrijkheid, oplossingsgerichtheid. Durven anders te denken. Durven even een ander perspectief te pakken om te kijken. Hoe gaat hij daar dan? Dus ja. dat is echt bijna wel een mindgame.
Ja, het is een mindgame. Ja, ik heb ook wel eens het gevoel, ik weet niet of dat bij jou zit, maar dat je dus in je hoofd zijn, het gaan de hele tijd allemaal overal lichtjes aan. Piep, 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 piep. Dus je legt de hele tijd verbanden. En je denkt, ja, maar het is een schaakspel waar je de hele tijd bewust en onbewust mee bezig bent.
Ja, en ook dat je als je ergens komt, of als je dat je dan altijd een beetje, hoe kan het anders of hoe kan het beter?
Ja. Ja.
Dat je ook een beetje bedweterig misschien wel. Ja, maar dat je dan wel. Hè, dat je dan elke keer probeert van het beter te maken. En dat kan dan in mijn oude geval was dat dan de reclamewereld heel veel anders soort beter maken. Maar nu inderdaad met de wereld. Dat je dan ergens bent dat je denkt, wacht even.
Ja.
Hè? Ja. In dat busje in Oeganda bijvoorbeeld. Dat die gids dat vertelde van die. En dan reed iedereen om mij heen. Het waren maar 6 mensen hoor. Maar iedereen om mij die zeiden, ja jammer. Ja, dat is zo. Ja, en dan denk ik dat ik denk, is zo.
Wat over kom je dan doen?
Over my dead body. Wat kunnen we? Stop de van. Wat gaan we nu doen? Weet je? Ik word dan ook heel erg. Als iemand zegt dat iets al een gegeven is, dan word ik heel wakker van.
Ja.
Dan word ik ook de rebel in mij, komt dan ook een beetje naar boven.
Ja. Ja.
En dat heb jij volgens mij
ook heel erg. En dat jij zegt, ik denk dat bij mij is het in eerste instantie de rebel en het tegendenken. En het. Ik merk ook wel eens dat ik moet opletten. Het maakt het niet altijd beter, hè? Als je tegen gaat denken. Dus ik moet ook echt af en toe dat ik denk om me heen en kijk. Denk je, oh, dit had ik beter. Misschien is niet het moment. Of mensen waren eigenlijk lekker bezig. Wat doe ik zo moeilijk over? Hè? Maar dat is altijd secundair bij mij. Jammer genoeg, denk ik wel eens. Maar,
ja, omdat je het dan. Je moet een keer ophouden.
Ja,
dat
precies.
Ze het gewoon ook uit kunnen.
Ja.
Dat iedereen ook gewoon aan zijn werk kan.
Ja, en dat iedereen ook zich gesteund voelt. Dat in die zin hadden we natuurlijk even over de rol van de Bokito. Soms is het ook gewoon goed. En er is altijd wel wat te vinden wat anders kan. Maar dat is niet altijd nodig. Zou ik
Ja, maar dat is ook een beetje. Je moet weten op welke bal je gaat rennen.
Precies. Ja.
En niet op elke
precies,
bal.
Ja.
En de organisatie. Want ik kan me voorstellen dat het wel. Als je zo'n both-ends, dan zit je als een soort verbindingsstukje, stekkerdoos tussen allerlei verschillende partijen in. Met allemaal andere belangen. En dus je moet inhoudelijk dan goed weten waar het over gaat. Dus, want iedereen komt natuurlijk met zijn argumentatie waarom iets wel of niet kan. Dus dat vergt ook enerzijds heel veel inhoud. Maar ook de creativiteit om de oplossing te vinden.
Ja. En dat is leuk aan both-ends. Ik denk dat ook wel is waarom het een relatief creatieve organisatie is.
Ja,
dat we ons hiervan bewust zijn. Dat we houden niet vast aan, we hebben afgesproken dat of ons oordeel over iets is. Dus iedere keer bij elkaar inchecken. Wat is de volgende stap? Wie kunnen we daarin meenemen? Hoe krijgen we die aan boord? Want dat zijn natuurlijk ook.
Ja.
Kijk, niet iedereen denkt overal meteen hetzelfde over. Dus het is ook een investering in de gesprekken voeren. Maar dus door je houdt, we hebben heel veel mogelijke paden. En we checken bij elkaar in. Waar deden we het ook alweer voor? Want voor je het weet ga je een pad op waarvan je denkt, hey, dit was eigenlijk, waarom deed ik dit ook alweer? Dus we moeten heel vaak bij elkaar inchecken. Wat was het beginpunt? En wat was het doel? En dan gaan we kijken, hoe gaan we dat bereiken?
Ja, dat is wel heel goed. Want als je aan de ene kant, je kan in dit soort processen niet het al helemaal uitschrijven met stapjes dit en dit en dit. Tot aan de endgame. Maar dat je dus gaande, you figure it out as you go along. Maar als dat zo'n organisch proces is, dan heb je dus als eis wel dat je elke keer voordat je weer een volgende stap begint, dat je even checkt, wat was ook alweer het doel? Wat is en waar zijn we dan? En jij zegt, we hebben een behoorlijk creatieve organisatie. Omdat ze inderdaad zo autonoom kunnen denken. En het niet erg vinden om van standpunt. Het niet
precies.
Weten kunnen omarmen.
Het niet weten kunnen omarmen.
De
nieuwsgierigheid zit er heel erg in. Dus naar elkaars perspectieven willen luisteren. En samenkomen tot een gezamenlijkheid.
Oh,
dat is ook creatief. Dus je creëert samen.
Ja.
Co-creatie vind ik zo ingewikkeld. Want dat is dan weer zo'n woord waarvan ik denk, wat bedoel je daar nou precies mee? Dus wij proberen gaandeweg creëren we onze eigen agenda. En dat groeit alleen maar door. Ook omdat je elkaar dus meeneemt in je denken, waardoor iedereen uiteindelijk slimmer wordt. Of de volgende keer schakelt het veel makkelijker, dus kan je die weer bijpakken. Dus je kan heel organisch je bereik vergroten.
En hoe selecteer, want jij bent hier al 15 jaar of zo directeur, hè? Ik kijk meteen heel vermoeid. Nee, maar dat komt omdat je het ook gewoon zo leuk vindt. Maar hoe selecteer je die mensen dan? Want kunnen ze dan altijd goed met elkaar? Natuurlijk even ideale wereld zeg je natuurlijk van ja. Maar in het echt weten we natuurlijk dat dat woest ingewikkeld is. Hoe hou je dat creatief team? Hoe zorg je ervoor dat ze dat inderdaad gaan doen?
Ja, er zitten een aantal, denk ik, omdat we hebben sinds een jaar of 7 zijn we dus zo'n zelforganiserende organisatie. En dat is eigenlijk al het eerste selectiecriterium. Er zijn niet heel veel mensen die per se, ja, het klinkt allemaal superleuk dat je zelf mag bedenken wat je gaat doen. Hè, en dat je veel verantwoordelijkheid krijgt. Dat klinkt voor heel veel mensen super interessant. Maar het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Want het brengt ook zwaarte mee. Het brengt ook serieus. Het gaat ergens over en jij beslist met zich mee. Dus mensen die in deze organisatie goed kunnen functioneren, die hebben een bepaalde persoonlijke, bepaalde eigen wijsheid, maar ook een bepaalde bereidheid om, ik weet dat ik een ingewikkelde beslissing moet nemen, ik deel even of check even in bij anderen om te kijken of het wel de juiste beslissing is. Dus het zit heel erg in de manier waarop we met elkaar werken. En verder zijn er heel veel jonge mensen bijgekomen. En die zitten anders in de wedstrijd dan mensen die al gewend zijn om in een hiërarchische organisatie. En die komen met een hele duidelijke eigen agenda. Die willen de wereld veranderen. Ze denken te weten hoe dat moet. Ze nemen niet zomaar genoegen met iemand zoals ik die dan zegt, nee, we doen dat altijd anders. Dan gaan ze zeggen van, ja, maar waarom dan? Nee, maar wat was ook een andere bedoeling? En hoezo denk je dat het werkt? Want ik zie het niet. En
hoe is dat voor jou?
Ik vind dat heel leuk, want ik herken mijzelf daar heel erg in. Hè? Ja. Dus always question everything, tot in het bijna het oneindige. En dat koesteren we hier ook. En de andere die belangrijk is, dat mensen realiseren dat we het vertrouwen als organisatie inzetten. We hebben je niet voor niets gevraagd om bij ons te komen werken. Ga dingen doen, vooral want jij bent de ondernemer. Jij bent de creatieveling die we in je zien. We vertrouwen erop dat je het kan. En 9 van de 10 keer zal dat ongetwijfeld iets opleveren. En gaat het goed. En 1 van de 10 keer gaat het fout. En fouten maken hoort erbij. Maar kom dan wel even naar iemand toe, zodat iemand kan helpen om de fout te herstellen.
Ja, hè? Dus own your mistakes.
Ja, maar own your mistakes. Maar als er geen fouten worden gemaakt, zou ik me enorm zorgen gaan maken.
Ja. Nee. Maar dat is inderdaad ook belangrijk dan, dat je ook kan, dus de veiligheid en het vertrouwen om te durven gaan. En tegelijkertijd ook wel dat je ergens een keertje ook hard op de inhoud moet kunnen zijn. Dat je wel elkaar kan bevragen van waarom heb je dit nou zo gedaan. En dat je dat open, dat ook kan. Dat je wel, ja, ik zeg niet ruzie, je hoeft niet per se, het is niet ruzie maken, maar het is een debat.
Debat dat gevoerd wordt op een hele normale, volwassen manier. En waar mensen ook hun fouten in kunnen erkennen. Kijk, wanneer ontstaat debat? Er ontstaat debat als ik naar buiten ga en met mensen aan tafel zit waar mijn collega's een bepaalde negatieve indruk van hebben. Dus waarom ga je met mensen in gesprek die dit en dit en dit allemaal niet gedaan hebben, of dit en dit en dit allemaal wel gedaan hebben? En dat is voor mij heel goed, want ik ga natuurlijk met ze in gesprek om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Maar daar zitten wel condities aan. Dus ik ga niet oneindig in gesprek. Dus mijn collega's zeggen dan ook van, ja, nou nee, dit is nu al 3 jaar. Wordt het niet eens tijd om, dit gaan we niet, we hebben geen tijd meer. We moeten iets anders gaan doen. Dus we houden elkaar heel erg bij de les. Ja. En tegelijkertijd zeg ik tegen mijn collega's die niet in gesprek willen, je kan in je eentje ongelooflijk tevreden zijn met waar jij, wat je aan het doen bent. Maar als je de ander niet meekrijgt, verandert er dus niks.
Nee.
Dus er zit ergens in het midden, zal je met elkaar aan de slag moeten blijven.
Nou, je hebt dus best een goed overview over de hele wereld, denk ik, hoe het ermee staat.
Ja.
Hoe staat het ermee?
Nou, waardeloos. Sorry. Op allerlei vlakken.
En dan op milieu en mensenrechten?
Ja, dus eigenlijk op milieu gaat het echt heel slecht. Hè. Dat zeggen ook alle serieuze rekenaars in de wereld. En we maken onze aarde kapot. En op een gegeven moment is de draagkracht gewoon weg. En dan storten hele belangrijke processen in. Ik ben daar echt bang voor. En dan staat de helft van Nederland onder water, bij wijze van spreken. Of niet bij wijze van spreken, de facto. En daar doen we allemaal tamelijk luchtig over, vind ik tot nu toe. Maar tot, ik denk, 2000 ging het met mensenrechten beter. Steeds beter. Dat was nog niet goed, maar er zat progressie in. En ook met armoedebestrijding ging het beter. Met vrouwenrechten ging het beter. Maar dat is nu dus aan het terugzakken. Dus mensenrechten worden weer op veel grotere schaal geschonden. Nou, we kennen de hele discussie over abortuswetgeving in
Amerika.
Maar ook in Polen. Ook in Nederland wordt het steeds ingewikkelder. Dus ik denk dat wij allebei komen uit een tijd waar eigenlijk de sky's the limit. Alles ging de goede kant op. En we waren ons bewust van heel veel dingen. En dat is nu wel aan het verdwijnen weer. En dat vind ik heel zorgwekkend.
Ja. Dus extra belangrijk dat jullie door blijven gaan en groter worden. En ook op een creatieve manier ook wel vertrouwen weer hebben. Dat het dan natuurlijk niet. Dat het wel. Er komen oplossingen die wij soms nu nog niet zien.
En er zijn op meer mensen gaan de oplossingen zien. Ja. Die er al zijn. Hè? Dat is ook eentje. Dus wij denken dat
je zit natuurlijk op een schaal te wachten. Het gaat natuurlijk als een hockeystick.
Precies.
Dus waarschijnlijk zitten we nu nog. We zitten nog vlak voor. Laten we hopen dat we vlak voor de hockeystick zitten. Dat, naar boven toe. En we spraken met Herman Wijfels, Hanneke en Groenteman en ik voor een Monkey Talk. En die zei ook, die was ook wat somberder. Die zei, we zitten nu echt wel in de bodem van de U.
Precies, dat is een hele mooie manier om het te zeggen.
Van de U-curve, zeg maar.
Ja.
En
dat gevoel heb ik ook. Daarbij komt ook dat als er nou, kijk, in de jaren 90 hadden we nog een beetje het idee van jongens. Het is een stap, weet je, we moeten geduld hebben, stap voor stap. Je kan ook niet te veel verwachten van elkaar. Je moet elkaar helpen, blablabla. Maar nu, zeker op het gebied van klimaatverandering, weten we dat we nog ongeveer 2 tot 3 jaar hebben. Meer is het echt niet, om een hele grote omslag te maken. Dus het is prima om te zeggen, we zitten onderaan de U, dus we krabbelen er binnenkort uit. Maar dat moet gebeuren.
Maar er is ook echt een crisis nodig. Of liefst een ramp.
Het vervelende is dat hoor ik ook vaak. We hebben natuurlijk al best veel crises gehad. Hè. Dus we hadden de financiële crisis. We hadden Oekraïne in 2014. Dat is echt niet eergisteren gebeurd. We hadden COVID. We hebben nu dus weer een oorlog aan onze grenzen. En als ik kijk naar het type beslissingen dat er waren genoeg mensen die zeiden, oké, dit is het moment. Je kan nu dit en dit doen om het anders, om de transitie in te zetten. En iedere keer gebeurt het niet. Dus je kan je ook afvragen of dat is een hele donkere toekomstvisie, dat er mensen, instituties, bedrijven zijn die belang hebben bij het systeem zoals het er nu is. Dat zij de crisis voor lief nemen, want ze worden er de facto beter van. En dat zie je, de winsten van heel veel bedrijven zijn gewoon gigantisch gestegen. De wapenindustrie, de fossiele industrie, die hebben baat bij een oorlog. En dat zie je in de cijfers terug. Het zou ook per ongeluk maar zomaar kunnen zijn dat iedereen roept dat het allemaal heel erg is en dat het nu echt anders gaat, maar dat de feitelijke beslissingen gewoon behoudend zijn. En dat is waar ik eigenlijk het bangst voor ben. En dan moet je je echt gaan afvragen, hoe lang kan ik nog in gesprek blijven? En wanneer gaat er, nou, niet misschien een steen door eruit, maar wanneer gaan we ons weer eens ergens aan vastketenen? Met z'n allen.
Nou ja, en dan is de vraag, is dat dan het idee? Of zijn er ook nog andere ideeën?
Nou, dat.
Want dat is ook weer natuurlijk, daar ook weer creatief denken. Dat je kan denken van dan het andere uiterste is je vastketenen. Maar misschien dat er ook nog daar weer nieuwe vormen of nieuwe concepten voor nodig zijn. Bedenken.
Ja, dus de kunst gaat zijn om inderdaad te laten zien. Dat mag de milieubeweging zichzelf aanrekenen. Om te laten zien dat het echt anders kan. En dat we al weten hoe dat dan moet. En dat dat ook een prima toekomst is. Dus een beetje de vleesvervangers aan gaan bieden.
Ja.
Want ik denk dat er best wel veel mensen zijn die zeggen, ja, ik wil ook dat het anders gaat. Maar ik zie echt niet hoe. En dus ga ik door op de manier.
Ja.
Want ik weet het gewoon niet.
Dus die mensen wil je ook bij de hand nemen.
Precies.
Want ik denk dat er tal van ideeën zijn. En als ik kijk naar, precies wat jij nu net zegt, ook de nieuwe generatie, ook dat de jonge mensen die hier ook werken, het is niet voor niets dat deze mensen zo geëngageerd zijn, denk ik dan. Hè. Elke tijdsgeest krijgt de kinderen die het verdient en die het nodig heeft. Dus hier ook weer. En ik zie het ook op de Design Academy, je ziet het bij TU Delft. Hè. Die generatie voelt zich enorm opgeroepen. En als je die weet te mobiliseren, dan...
Ja, ik denk dat het iets... Want die is gemobiliseerd. Hè. Ik geef gastcollege op de VU en in Wageningen. En de hele zaal zit vol met mensen die zeggen... Jongens, dit willen we niet. We willen het anders. Maar ze zitten niet aan de knoppen.
Nee.
En wat natuurlijk dan zuur is... Bijvoorbeeld Wageningen is, vind ik, een voorbeeld. Ik denk dat zeker de helft van Wageningen bezig is... met verduurzaming van de landbouw. Met agroecology. Met hele andere vormen van voedsel produceren. Maar de spokes, hè, dus het imago naar buiten toe... de manier waarop de universiteit zich over het algemeen positioneert... is in de oude economie. Is in een landbouwmodel wat het niet meer gaat redden.
Nee.
Het kan niet. Het werkt gewoon niet. En dus ik denk dat er veel meer een opdracht ligt bij de mensen van onze generatie, die aan de knoppen zitten, die zeggen, en dat denk ik dat wij dat in de organisatie op een zekere manier doen, die zeggen, jongens, ik weet dat wat mijn aangeleerde overtuiging is, dat dat niet klopt. Ik weet alleen niet hoe ik eruit moet komen. Go!
Ja.
Ik geef jullie alle ruimte en alle steun om te laten zien hoe het wel moet. En ik ga met je mee naar de minister. Jij mag het voortvoeren. Gaat ze maar vertellen. Dus
dan is dus de hoe kun je vraag, zeg maar, van hoe kun je ervoor zorgen dat vijftigers, die aan de knoppen zitten, dat is dan de doelgroep, dat die een switch maken.
Precies. Maar dus ook een stap naar achteren. Dus ook ruimte bieden. Want we zitten vaak in de weg.
Ja.
Hè?
Ja,
we zitten omdat wij het allemaal al bedacht hadden. Terwijl in onze organisatie zie ik echt... we hebben projectleiders van 24... die verantwoordelijk zijn voor een programma van 1 miljoen. En die doen het prima.
Ja.
Niks mis mee.
Want het gaat ook heel erg over... verantwoordelijkheid nemen dan ook. En durven. Dus ook wel lef hebben.
En creativiteit, denk ik, in dit geval is... Want dat wil je natuurlijk ook niet. Kijk, er zijn vijftigers die prima echt wel bereid zijn om... Maar die willen wel onderdeel blijven van het proces. Dus hoe ga je met tussen generaties...
Ja, je wil niet gecanceld worden.
Nee, je wil niet gecanceld worden. Je hebt best wat te bieden. Want je kent ook een hele hoop mensen. En je bent natuurlijk ook, je hebt een hele hoop gezien. Ja. En je kan ook gewoon mee. Dus de creativiteit zit in het samenbrengen van die type energie. En in de paden die voor en het praktisch maken van de stappen die gezet moeten worden.
Nou ja, en het prikken in de macht.
Ja.
En het prikken in de invloed.
Precies.
Zodat je daar, zodat dat om gaat draaien of neer gaat vallen of een nieuwe vorm krijgt. En door het wel te laten zien. Ik geloof ook wel dat social design bijvoorbeeld, juist door het positieve dingen te laten zien, van kijk, dat mensen daar enorm enthousiast van worden en aangewakkerd worden. Dan krijg je ook een beetje een betere positief dan alleen maar een beetje boos.
Boos.
Beetje heel boos.
En ik weet het ook verder niet.
Nee, ja. Boos en ik weet het ook verder niet. En, want als je dat wenkend perspectief kan bieden, en als je dat ook in een politieke partij zou gieten, dan gaan mensen daarop stemmen. Ja. Weet je, dan is dat hoopje. Je kijkt meteen.
Nou ja, er zijn ook verschillende politieke partijen die altijd iedere keer netjes een plan op tafel leggen. Van plan B of een hele andere energie voorzien. Ja, die liggen
ik heb nog nooit eentje echt goed gezien die dat ook op een hele woest aantrekkelijke manier kan presenteren.
Nee,
dat kunnen ze
dat
vaak
is een,
niet.
Dat is een mooie
Het gaat
mooie
over
opdracht.
Taal
ja.
En het gaat over goede voorbeelden. Ja. En het gaat over een goede casting van wie de posterboy is. Of de poster... Ja. Vrouw of gender, weet ik veel wie.
En
het gaat over inhoud trouwens. Dat moet over de inhoud gaan. Dat is nu natuurlijk al
maar
gauw.
Het gaat ook over, en dat is natuurlijk waar de creatieve industrie misschien zelf ook een uitdaging heeft. Je kan het verhaal niet, je kan ook in de manier waarop we vertellen en de manier waarop het moet heel duidelijk worden dat dit een zoektocht is en dat niemand het antwoord
weet.
En dat je het ook niet van jou wordt verwacht dat je het antwoord hebt.
Nee.
Alleen er wordt van jou verwacht dat je de nieuwsgierigheid hebt en de durf om stappen te zetten, maar wel over nagaan, maar waar je niet van weet hoe het eindigt.
Nou ja, durf je mee te verdwalen.
Durf je mee te verdwalen en hou je en dan ben je ook bereid om degene die de weg, de kaart niet goed heeft gelezen, niet meteen af te maken.
Nee.
Want die gaat wel voorop lopen en die zegt, we gaan deze kant op.
Ja. Of wisselend voorop lopen.
Precies.
Zoals ganzen dat doen. Als ganzen in een vee vliegen.
Prachtig.
Weet je dat?
Nee. Nee. Ja, dan gaan om de beurt, toch?
Ja, om de beurt.
Ja, ik heb wel Niels Holgersson gelezen.
Situationeel leiderschap. Dat ze om de beurt, want dan word je namelijk niet moe met z'n allen. Dus dan om de beurt gaan ze voorop. En dan in die V, zodat ze dan een beetje aerodynamica werkt dan zo. En dan, ja, goed idee. Gewoon,
ja. En ik dus, de laatste tijd heb ik steeds meer mensen die vragen over... Ik dacht altijd dat het bij Boat Ends de unique selling point. Je hebt wel eens tegen mij gezegd, je moet die rode sokken in de etalage hangen.
Ja.
En dan gingen wij altijd nadenken, oh, wat zijn die rode sokken dan? Is dat een partnerorganisatie of zo'n verhaal uit Oeganda? Of is dat... En wat blijkt nou een van de rode sokken van Boat Ends te zijn? De manier waarop wij georganiseerd zijn.
Ja.
Omdat... Iedereen zegt dit te willen en te begrijpen hoe het moet, maar het ook daadwerkelijk doen, daar komen nog wel best weinig organisaties komen daar. Dus we vertellen steeds meer verhalen over inderdaad de weg is ook kijken hoe je zelf anders in elkaar moet steken om überhaupt ook weer een andere manier van andere toekomst na te kunnen denken.
Maar in feite is dat dus zeg maar een werkvorm en een manier waarop je besluiten neemt of de manier waarop je met elkaar omgaat, gedragscodes, weet ik veel iets. En maar als je daar dus een doosje omheen doet, of een strik omheen, dan heb je een dienst.
Precies.
En dan kan je dat leren aan andere bedrijven. Want dan en dan ben je eigenlijk, hè, dan help je ze om naar die nieuwe tijd van zo moet je dan kun je organiseren.
En dat is een heel belangrijk onderdeel van die verandering die we met z'n allen door moeten gaan maken.
Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat, dat je daarbij vertelt hoe leuk dat is.
Ja.
Want anders dan...
Niet altijd.
Nee, niet altijd. Maar dat is, want je moet het humeur goed houden en je moet de enthousiasme daarin inbrengen. Omdat het, omdat het juist ook af en toe wat zwaarder is, moet je heel goed proberen daar de vlag op uit te hangen. Waar lukt het wel al? Want je moet, dat is ook belangrijk, hè? Dat je dan nu al af en toe de kleine pareltjes ziet. Dat is als een soort klein duimpje, dat je al een beetje de brood, dat je denkt, oh wacht, kijk, signalering, waar gaat het wel? En bij jullie gaat het dan goed?
Oh, intern, nee, maar extern. Nee, het gaat, zowel goed op de tegen als op de voor. Hè? Dus het gaat goed, ik vind het goed dat de rechter een uitspraak doet over de verantwoordelijkheid van Shell in de klimaatcrisis. Ik vind het goed dat een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, namelijk het vijfde pensioenfonds, ABP, heeft gezegd, wij stoppen met investeren in fossiel.
Ja.
Nou, en zo zijn er een aantal voorbeelden waar je ziet dat er op verschillende, soms onverwachte plekken, leiderschap ontstaat. Die allemaal zeggen, jongens, ik doe dit, ik steek mijn nek uit, ik weet ook niet wat er gaat gebeuren, maar er moet iets gebeuren en dit is wat wij kunnen doen. Dus ook niet alleen in de activistische milieubeweging. En wat ik ook, nou echt pareltjes vind ik, onze programma, we hebben dat, ik zei net, een programma van 1 miljoen dat door een 23-jarige wordt geleid. Dat is een programma wat we al, waar we al heel lang in investeren. En dat gaat over het vergroenen van de Sahel. Want onder de woestijn, het is helemaal geen woestijn. Het is een woestijn gemaakt door verkeerde landbouwmethoden. Onder die woestijn ligt het oude ecosysteem. Dus als je met boeren samen bedenkt, oké, we laten ons land even met rust en we helpen elkaar in de tussentijd met geld of met eten, et cetera, dan ontstaat er dus een heel divers ecosysteem in die woestijn. En dat is nu in Burkina, in Niger, in Senegal. Miljoenen hectare zijn dus vergroend. Dus je krijgt opeens een groene woestijn die dus geen woestijn meer is. Dat werkt. Dat is een methode die boeren zelf hebben bedacht. Dus het enige wat je daar hoeft te doen is mensen de ruimte geven om er door te pakken. En wat je moet doen is tegen de overheden zeggen, hou eens op met dat vreemde landbouwbeleid, want daar hebben we namelijk helemaal niks aan. En dus dat is een hele mooie. Nou, in Nederland hebben we voedselbossen. Dat is ooit begonnen met een van mijn collega's die ook hier werkt, die heel veel sprak met organisaties in Sri Lanka, in Costa Rica, die bezig waren met het herstel van bossen. En dat deden ze dan op zo'n manier dat je dat ecosysteem terugkreeg, maar ook dat er allerlei economisch interessante soorten in stonden. Peper of boontjes. En dat zijn ze dus ook in Nederland aan gaan toepassen. Dus, en nu is er een hele grote voedselbosbeweging die laat zien dat je met een totaal andere kijk op voedsel produceren, ja, veel beter in evenwicht met water en land en kan zijn dan normaal.
Het zijn ook allemaal voorbeelden die je dan aan kan bieden aan de boeren. Om te laten zien van kijk, dit zijn andere producten die je kan gaan doen. Waardoor je misschien wel meer geld gaat verdienen of op een andere manier.
Ja, maar ook dus zijn de boeren, we kijken vaak dan naar de boeren zelf. Maar wat wij zeggen is eigenlijk Rabobank, ga hier eens in investeren.
Ja.
Maak hier gewoon je nieuwe businessmodel van. In plaats van meer die 20e eeuwse economie waarvan echt iedereen denkt, jongens, dit moet echt anders. Neem je verantwoordelijkheid, help het goed afronden en bied meteen het lonkend perspectief naar de toekomst. Dus we kunnen het gevaar een beetje van deze tijd is dat we heel snel naar het micro gaan. Naar de individu.
Ja.
En dat alles wat dat individu nodig heeft.
Zodat die grote, machtige dingetjes eruit.
Ja. En die hebben dus echt, daar zit een grote omslag.
Ja.
Die boeren, ja, volgens mij, nou, ik mag niet over boeren. Ik bedoel, ik ben zelf geen boer. Ik weet dus ook, ik geloof echt dat mensen zich aangetast voelen in een identiteit. Ja. En dat is denk ik terecht. Maar ook daarvoor geldt, er is niemand die willens en wetens de wereld kapot maakt. Dat geloof ik echt niet.
Nee.
Als hij dagelijks met dieren bezig is, of met zijn voeten in de klei staat. Je moet wel een manier, een uitweg hebben. En die uitweg wordt op dit moment gewoon helemaal dichtgemetseld. Want de grote sleutelposities worden ingenomen door instituten die hier geen belang bij hebben. Dat zie je bij Schiphol, dat zie je bij, nou, bij de fossiele industrie. Dus wij, daarom zeg ik ook, ik ben meer een lobbyist in Nederland. Omdat de regels van het spel echt, hoe noem je dat? Nou ja, die zijn tegen de vernieuwing die we nodig hebben.
Ja, dus daar moet je, daar geef je stem aan.
Ja.
Daar verzin je creatieve manieren voor om ze om te krijgen.
Ja, en ook om te zeggen, jongens, als jullie beleid nou op een andere manier inrichten, dan krijg je dus meer voedselbossen. Want dan maak je het mogelijk om. Of als je je geld niet meer in fossiel stopt, maar in duurzame landbouw. Ja, dan krijg je. Of als je je exportindustrie op een hele andere manier ondersteunt. Namelijk duurzame energieproducenten in plaats van al die fossiele jongens. Ja, dan, dus de overheid heeft hier ook echt een hele belangrijke rol in. Als stimulator. En dat gaat op dit moment nog niet de goede kant op.
Gelukkig kunnen we binnenkort. Kunnen we weer naar de stembus, of niet?
Nog ja, provinciale.
Ja, provinciale, sorry. Hey, en nog even terug naar hoe je het hier dan doet. Hè? Van over creativiteit, over mensen zo in zelfstandigheid hun ding laten doen. Dat is eigenlijk, wat is daar de belangrijkste les? Is dat op je handen zitten?
Oh, nee. Juist niet. Dus de belangrijkste les is best wel grenzen stellen. Dus het is, voor je het weet, hebben we het de hele tijd over alles met elkaar. En daar zijn we niet voor. We zijn er om de wereld te veranderen. Dus er moeten ook beslissingen genomen worden. Er zijn een aantal kengetallen als die op rood staan, dan gaat de organisatie. Dus dan hebben we een probleem wat opgelost moet worden. Het is grenzen stellen, dus heel goed kader schetsen. Het is met elkaar.
En wie doet dat dan? Doe jij dat dan? Of doe je dat met elkaar ook?
Dat hebben we afspraken over samen. Dat we dat met elkaar, hoe we dat doen. Maar ik ben wel degene die terug moet duwen. Dus die op een gegeven moment zegt, ja, het staat op rood. We hadden afspraken dat jullie binnen een maand X. De maand is voorbij. En nu moet het echt gebeuren. Wat is het probleem? Oké, dan neem ik de beslissing. Als jullie het niet willen doen, dan doe ik het.
Ja.
En dat kan de foute beslissing zijn, maar we moeten vooruit. Hè. Dus dat. Het is ook het zelf respecteren van de regels die je daaromheen hebt afgesproken. Dus je moet een goede voorbeeld geven. En er zijn best wel strakke kaders. Hè. Dus we hebben ook gewoon een ISO-certificaat. Dus de processen moeten wel op orde zijn. Dus het is niet, niet een vrolijke bedoeling waar iedereen.
Nee, dat denken ze vaak. Ja, maar dat is helemaal niet zo.
Er zit een hele strakke kader. Maar ook op HR-gebied. Dus heel veel investeren in feedback aan elkaar geven. Een hele strakke HR-cyclus waarin je dus niet elkaar beoordeelt, maar jezelf beoordeelt eigenlijk op basis van de gesprekken die je hebt gehad. Heel veel coaching van elkaar. Dus het is een andere manier van met elkaar werken. Maar er zitten net zo goed kaders bij en verantwoordelijkheden bij als bij een hiërarchische organisatie.
Ja. Misschien zelfs wel meer. En hoe zorg je voor je eigen creativiteit?
Nou, dat is een. Volgens mij zijn we even oud. Ik vind dat nog best ingewikkeld. Dus ik ben nu dus inderdaad al 15 jaar directeur. En ik ben nu een beetje aan het zoeken. Want ik voel het wel borrelen. Maar het is meer. Maar hoe organiseer ik dan dat? Hoe organiseer ik dat in deze wereld? Waar ik moet. Ik ben ook kostwinnaar. En dus ik ben een beetje aan het zoeken van wat wil ik nou eigenlijk? Maar het gaat wel heel erg in de richting. Ik word heel erg blij van lezen. Dus dat zet al die lampjes aan. Ik sta op de biologische markt groenten te verkopen in dienst van Versman Jeroen. Dus dat is ook. En dan ben je met een hele andere manier met mensen. Ga je ook hele andere ideeën krijg je dan over hoe wordt er over eten gesproken. Hoe enorm belangrijk dat is in het sociale verkeer. Hè? Dus recepten uitwisselen. En komen ook regelmatig mensen die hebben dan een taart gebakken voor ons. En dan gaan ze helemaal uitleggen wat voor allemaal hele aparte dingen daar dan in zitten. Maar ik krijg dus ook hele andere verhalen over wat ik eet. En dus daar word je ook. Ja, word je ook weer nieuwsgierig van. Dus mijn manier is eigenlijk de hele tijd naar nieuwe prikkels zoeken.
Het is eigenlijk wel leuk dat je eigenlijk een soort bijbaantje, gewoon, het is vrijwilligerswerk. Is het vrijwilligerswerk?
Nee, nee, joh. Nee, nee,
je krijgt gewoon, een uurloon. Dikke uurloon.
Ben je gek?
Niet eens voor karmapunten. Nou, dus je doet.
Nee, dat is misschien ook een ding wat ik nog eens een keer moet leren. Dus, daar ben ik nou ja, heel
daar ben je toch de hele tijd mee bezig. Maar dus je staat maar gewoon een baan à la op de markt staan. In zo'n kraam. Dat is gewoon zo'n andere situatie. Dan zet je jezelf zo in een ander. Dan kan ik me voorstellen dat dat gewoon heel vervreemdend bijna werkt. Leer je heel veel van.
En het is heel bevrijdend ook.
Ja.
Ja, want het is gewoon een andere rol spelen. En ik weet, ja, in onze studententijd hebben we allemaal bijbaantjes gehad. En die vond ik altijd leuk. Dus het is ook best wel gek dat we
dat, je
dat
geen bijbaantje
helemaal loslaten. En niet meer, waarom in een café werken is toch... Ja, vind ik altijd enorm leuk gevonden. Zeker in Amsterdam waar echt enorme tekorten zijn. Je kan er dus heel veel. En daar word ik ook wel blij van in het leven.
En dat is ook waar je dan weer nieuwe ideeën krijgt. Dat is natuurlijk hoe je dat... leuk.
Want nou. een van de vind ik beangstigende dingen, ook in je individuele leven, is dat je op een gegeven moment zit je in een soort tunnel. Hè? Dus dan is het zo. En dan is het best eng om daaruit te moeten stappen. Ja. Dus dingen uitproberen die buiten die tunnel liggen, die geven dus ook het gevoel van oké, I'm in control. Of niet I'm in control, maar ik kan. Er is nog zoveel meer. En dat kan ik ook gewoon proberen. Dat is een privilege wat wij hebben.
Nou ja, en zeker inderdaad in de wereld waar we nu in het aangeharkte park Nederland. Wat heb je te verliezen?
Ja.
Het is natuurlijk wel een beetje hoe je jezelf de setting hebt gezet. Als je jezelf heel veel kosten hebt gegeven en zo. Dan is het soms wat lastiger. Maar dat blijven spelen is wel heel... Ja. Heel belangrijk voor de verzuring ook. En naarmate je wat ouder wordt, kan dat er ook in, hakken. Ja, ik werkte ooit toen bij dat reclamebureau. Daar moesten partners weg toen ze maximaal 55. Maar eigenlijk rond de 50ste werden partners gevraagd om hun aandelen weer terug te verkopen. Zodat de jongere generatie weer kansen kreeg. Want dat was ook wel, dat had juist met die doorstroming ook te maken. Dat is nog geen gek idee.
Ook dat daarvoor, dat zouden wij, denk ik, we hebben dus mensen die hier echt ook al 30 jaar werken. En dat is heel goed voor de organisatie. Dus het is waarom ik dat zeg, is omdat er, kijk, een reclamebureau.
Ja, is
weet
een
ik
andere
niet,
context.
Ja, precies.
Hè?
En dus wij zijn, dit is echt een organisatie met een bepaalde missie.
Hier kan je 80, en ook
missie,
inhoudelijk.
Die, en dus, het risico is dat die missie wordt losgelaten.
Ja.
En dat, dan moet je een andere organisatie gaan oprichten. Dat vind ik ook allemaal prima. Maar de kern vasthouden is ook een uitdaging, omdat er zoveel mogelijk is.
Nou, dat is denk ik voor heel veel mensen belangrijk. Die willen dan elke keer ook als er een nieuwe directeur komt of een nieuwe, dan gaan ze zich weer helemaal uit. En dan worden alle dingen begint. Iedereen vindt het het leukste om eindeloos te kletsen over de why en de how en de wat. Dat wordt vaak dan nog niet eens goed ingevuld. En het liefst dat je dat elke 5 jaar, terwijl je dat gewoon 1 keer in de 20 jaar doet. En dan ga je gewoon daarna knallen. Ja. Nou, dankjewel.
Ja, jij ook bedankt. Het was precies wat ik in mij voorgesteld
had. Oh ja, toch wel.
Ja, het was heel leuk.
Oké. Okay. Dag.
Nou, dag, voorraper aan de phone.
They paid paradise and put up a parking lot. With a pink motel, a boutique, and a swinging high spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged all the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away that DDT now. Give me spots on my apples and leave me the birds and the bees, please. Oh, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? Paradise, put up a parking lot.
In verbinding tegendenken is een beetje de definitie van Danielle van creativiteit. verbanden leggen en dan verrassend uit de hoek komen. Dat doen ze natuurlijk constant bij Both Ends. Dat zit in het proces gebakken. Als verbinder kan je niet vastzitten in zo doen wij dat nou eenmaal en dit is ons proces. Dus wordt ieders creativiteit continu uitgedaagd. Bijna action learning noemen ze dat, geloof ik. Daar gaan we het een andere keer in Monkey Talk vast over hebben. Eerst dus een beetje doen, dan weer kijken, dan weer hoe verder. Elke keer weer bij elkaar zitten. En in deze wereld van transitie, navigerend in de mist, kan het bijna niet anders dan zo'n proces te volgen. En dan heel goed inchecken bij elkaar per stukje. Waar staan we? Wat is er nu echt nodig? Dus dan moet je wel heel open en eerlijk naar elkaar zijn. En super flexibel. En zo prikkelen ze de verschillende partijen, misschien wel de macht, naar verandering. En die zitten natuurlijk nog best wel in het oude systeem vast. Belangrijk dus om dan in de gaten te houden, wat is het overal doel? En dan meanderend daarnaartoe. Dat je in staat bent om meerdere paden te bedenken, scenario's, en goed luisteren, hoort daar ook wel bij. Wanneer worden we nu streng en wanneer geven we een beetje mee? Daarbij het niet weten omarmen. Gaandeweg creërend naar de oplossing toe. Dat doen ze dan met een zelforganiserend team. En ook wel mooi om te horen dat heel veel jonge mensen daar een enorme goede rol in spelen. Vraagt wel wat hoor, van elkaar en van de mensen. Veel investeren in cultuur en in vertrouwen en veiligheid geven. Maar ja, culture eats strategy for breakfast. Dus als je het zorgt dat die cultuur goed is, dan kan je de wereld aan. En fouten maken hoort daar dan bij. Leuk om weer te horen, we hadden het even over rode sokken. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar een lichtje gaat branden. In de retail, waar ik lang voor heb gewerkt, ook als klanten, is er een uitdrukking, je hebt rode sokken nodig om de grijze te verkopen. Dus je hebt als je een portfolio van diensten hebt, is het belangrijk dat je altijd een rood sokje hebt die je dan in de etalage zet. Daarom komen ze dan je winkeltje binnen en vervolgens heb je ook nog andere zaken daarin liggen. En vaak gaan mensen dan met grijze sokken weg. Is trouwens. Dus je hebt de Volkswagen Beetle, die verkoopt de Passat. Grolsbeugelfles verkoopt het pijpje. En zo kijk je natuurlijk ook met NGO's en in deze wereld, ook bij overheden, of als je een project moet pitchen naar bewoners, moet je ook weer kijken, wat maakt nou een rood sokje, waardoor mensen daar naartoe gaan komen. Veel mensen denken dan, ja, dat werkt niet in mijn business. Nou, trust me, het werkt overal. Ook leuk trouwens, Danielle, dat ze gewoon 1 dag per week in de groentekraam werkt op de markt. Dat is even bubbeljumpen. Dat prikkelt wel lekker. Hele andere rol. Daar krijg je hele nieuwe energie van, kan ik me zo voorstellen. Uit de tunnel. Goed idee trouwens ook. Bijna sociale dienstplicht voor directeuren en managers. Zou dat niet wat zijn?
Hey, kijk, een olifant. Olifanten benoemen.
Ja, welke olifant is er aangereikt door Jacqueline? Nou, eigenlijk olifant / dikke tip. Zij vroeg mij, kun je nog iets aanraden waar naartoe te gaan? Anders dan de gebruikelijke, soms ga ik wel eens naar een congres of naar een beurs. Maar dat zit altijd in mijn vakgebied. Heb je iets wat meer linkt aan een andere bubbel? Nou, dan heb ik een dikke tip. Op 15 en 16 juni dit jaar gaat het jaarlijkse symposium van de Veerstichting weer beginnen. De Veerstichting bestaat al zo'n 44 jaar. En dan wordt georganiseerd door zo'n 8 studenten die daar een jaar voor vrij krijgen. Ze gaan keihard aan de bak. En hebben dan altijd een prachtig programma wat heel veel interactie in zich kent. Er komen 250 mensen uit bedrijfsleven, overheid, zeg maar werkende mensen. En er zijn 250 studenten van allerlei verschillende studies. Die hebben een essay moeten schrijven over het onderwerp waar het symposium dit jaar over gaat. En die worden dan geselecteerd. En die worden dan ook gedurende de dag de hele tijd gekoppeld aan aan de werkende mensen. Dus het is, er zit heel veel interactie in. En je wordt ook echt uitgedaagd om de dialoog met elkaar aan te gaan over het thema. En het thema van dit jaar is tussen man en macht. Wie of wat bezit macht? Hoe gaan we ermee om? Wanneer spreken we van ongelijkheid? En in welke situaties heb je je wel eens machtig of juist machteloos gevoeld? Dat zijn enkele van die vragen die dan tijdens het symposium aan bod zullen komen. Want ondanks dat macht ontastbaar lijkt te zijn, is het een verschijnsel waar iedereen mee te maken krijgt. Nou, dat blijkt maar uit alles wat er in het nieuws ook is. Op het symposium gaan er verschillende sprekers hun visie dan op dat thema geven. Vorig jaar was er bijvoorbeeld Daniel Kahneman ook. Dit jaar zijn er een paar sprekers. Ik mag er een paar al noemen, want het is nog eigenlijk officieel niet bekend. Maar Geert Korstens, voormalig president van de Hoge Raad. Gideon Rachman, dat is een schrijver en een journalist van het boek The Age of the Strong Man. Aniek Mone, klimaatactiviste en voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Maar ook een politiek filosoof en professor bij Princeton University, Philip Petit. En Maaike Harbers, deskundige en expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. Om er maar een paar te noemen. Maar er zijn er ook vaak, wordt het ook weer gelardeerd met kunst en met optredens. En dus met die interactie met elkaar. Dikke aanrader. Let op, ze sponsoren me niet, echt niet. Want ik ga daar gewoon zelf al jaren naartoe. Dus als iemand aan mij vraagt, waar moet ik nou heen? Als je nou echt je hersenen eens uit wil laten lopen, dan kan ik dat van harte aanbevelen. Het is echt een unieke ontmoeting tussen de studenten onderling, maar ook met de mensen die dan het werk zijn. Er komen ook leuke mensen op af. En je weet het, hè, de mensen maken ook zo'n dag. Echt ook open en met elkaar de inhoud aangaan. Op een leuke manier maatschappelijke thema's bespreken. Kortom, dikke tip. Zo, het zit er weer op, lieve luisteraars. Ik hoop dat je hebt genoten en inspiratie hebt gekregen en zin krijgt om zinnig en vanuit creativiteit aan de slag te gaan. Lekker voorapen. Dank voor het luisteren. Dank ook voor het doorkwekken van Monkey Talk. Luister rustig andere afleveringen. En vergeet niet een vlammende recensie te schrijven. Daar doe je me ook een enorm plezier mee. Zo sprokkelen we oortje voor oortje een leuk clubje bij elkaar. Misschien wel eens een keer een voorraperfestival organiseren. Je kan trouwens ook vriend van de show worden. Want dan weet ik je ook te vinden als we die voorrapersfestival gaan doen. En met 51 Monkey Talks om te luisteren. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat je dan een kleine donatie wil doen. Of een abonnementje neemt, kan ook. Kijk maar even in de show notes hoe dat werkt. Daar zie je trouwens ook hoe je een olifant kan benoemen. Dat is ook erg handig. Want dan kunnen we daar die rubriek weer leuk mee maken. Goed, wat is het huiswerk verder? Nou ja. Check de website van Both Ends en de Veerstichting. Ga eens op zoek naar een leuk bijbaantje op de markt of zo. Om uit je bubbel te komen. Maar denk vooral ook eens na, wat kan jij nou doen om de wereld een beetje beter te maken? Hoe kan jij prikkelen? Hoe kan jij die macht een beetje prikkelen? Voeg overal wat creativiteit doen. En vooral moed. Stoutmoedig misschien wel. Met een mooi lied van Jenny Arian. Daar moest ik eraan denken. Neem ik afscheid. Tot de volgende keer, hè. À la prochaine.
De wereld is nog net zo zwijnenstal als toen. En toch hou ik die drang om er iets aan te doen. Ik zou zo graag iets doen aan honger en verdriet. Ik doe wat ik kan, of het nou helpt of niet. Het streven naar geluk, naar zon in het verschiet. Ik doe wat ik kan, ik stop het in een lied. Het is geen gebalde vuist, het is geen dynamiet. Ik doe wat ik kan, iets anders kan ik niet. Ja. woorden op muziek, wat woorden zonder meer. Het is door de jaren heen mijn enige verweer. Ik ben geen lieve heer, ik ben geen hoge Piet. Ik doe wat ik kan, ik zing gewoon mijn lied. Ja. Het is niet veel, maar toch geloof het maar van mij. Zo dikwijls brengt een lied de hemel dichterbij. En maakt van een woestijn een lommerrijk gebied. Ik doe wat ik kan, of het nou helpt of niet. De nacht is lang en zwart, het regent dat het giet. Ik doe wat ik kan, ook als geen mens het ziet. Het is niet modieus, het is niet hypocriet. Ik doe wat ik kan, ik zing gewoon een lied. Ik zou zo graag iets doen aan honger en verdriet.
Opgeladen, uitgedaagd, ondersteboven voorgeaapt. Zorg maar goed voor je creativiteit. De wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil en heb vooral plezier en dan zien we je de volgende keer graag weer hier. Bij Monkey Talk, het creatief oplaadstation van de Zoo.